Hallo, mijn naam is Matthias Leman en ik heet jullie van harte welkom bij een gloednieuwe podcast die volledig in het teken zal staan van een zeer belangrijke periode die eraan komt. Hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcast van Achter de Politieschermen van Europa. De podcast van de Dienst Internationale Politiesamenwerking van de Federale Politie. Deze podcast staat volledig in het teken van het huidig Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, dat nog loopt tot 30 juni 2024. We nemen jullie mee achter de schermen van de vele Europese dossiers die de Federale Politie zal opvolgen tijdens deze belangrijke periode. Blijf zeker luisteren terwijl we ons verdiepen in de complexe wereld van de Europese politiek en veiligheid. We geven je diepgaande informatie, deskundige analyses en unieke inzichten in wat er echt gebeurt achter de schermen van de Europese instellingen. Het hoeft geen betoog dat het einde van het Belgisch EU-voorzitterschap nu echt in zicht is. De laatste maand is ingegaan. Ons land heeft al heel wat kunnen bereiken sinds 1 januari en ook de federale politie heeft absoluut niet stilgezeten met de organisatie van heel wat belangrijke vergaderingen. De eindsprint is ingezet en we eindigen met een wel zeer belangrijke raad van bestuur, namelijk die van Europol, het EU-agentschap voor rechtshandhaving. Ik ben iets zenuwachtiger dan normaal, want de uitvoerend directeur van Europol zit hier bij mij voor een gesprek over dit cruciale agentschap om Europa veiliger te maken. Mevrouw Catherine de Bolle, van harte welkom in Brussel en bedankt voor uw tijd om tijd vrij te maken en uw drukke agenda voor deze podcast. U bent even terug hier bij de Federale Politie, waar u ook nog commissaris-generaal bent geweest van 2012 tot 2018. Is het een beetje een fijn weerzien?
Ja, dank je om mij uit te nodigen. Het is inderdaad een fijn weerzien. Ik ben vertrokken in 2018, dus ik ben al 6 jaar directeur Europol. En het is echt een eer en een genoegen eigenlijk om dat agentschap te mogen leiden.
Ja, inderdaad wel. Ik vlieg er meteen in, mevrouw de Bolle. U zegt het ook. U bent reeds uitvoerend directeur van Europol sinds 2018, waarna in 2022 uw mandaat werd verlengd tot mei 2026. Mag ik dan besluiten dat u zich als een vis in het water voelt in Den Haag?
Ja, ik ben er 6 jaar in Den Haag en het leven in Den Haag is eigenlijk zeer aangenaam. Maar als directeur Europol, en dat geldt voor alle mensen die bij Europol werken, werken we echt wel in een expat-omgeving. En dankzij Europol heb ik toch de mogelijkheid om samen te werken met meer dan 60 nationaliteiten. We hebben 230 liaison-officieren in Europol. En het leven in Nederland zelf, door de ligging van het gebouw van Europol in de expatwijk, hoor je wel veel Engels en niet zoveel Nederlands. Maar het Nederlands natuurlijk en de cultuur in Nederland sluiten dicht aan bij die in Vlaanderen. Dus ik in die in Vlaanderen en België. Dus ik voel mij daar eigenlijk wel goed.
Oké, super. En u bent al meer dan 30 jaar actief in de politiewereld. Is de wereld en specifiek Europa er veiliger op geworden door internationale politiesamenwerking?
Dat is een zeer moeilijke vraag. Is de wereld veiliger? Dat is al een moeilijke vraag. En waar ik wel zeker van ben, dat is dat internationale politiesamenwerking absoluut noodzakelijk is. En een must voor elk land, eigenlijk globaal. En hoe breder je netwerk, hoe uitgebreider je netwerk van politiesamenwerking, hoe meer dat je kan doen om de bevolking te beveiligen. Want alle problemen gelinkt aan interne veiligheid in België, die hebben dikwijls een link buiten België, in Europa en buiten Europa. Dus ik geloof wel dat internationale politiesamenwerking ons meer inzichten geeft in de structuren van criminele organisaties die eigenlijk onze samenleving proberen te ontwrichten. Maar om nu te zeggen dat we, kan ik zeggen na 30 jaar of België en de wereld veiliger is geworden, dat is zeer moeilijk. In sommige domeinen wel, in andere domeinen niet. We worden nu wel zeer zwaar geconfronteerd met het misbruik door criminelen van de technologie. En dat zal de uitdaging ook voor de toekomst zijn. Hoe gaan we om met die technologie? Hoe gaan criminelen om met die technologie? En hoe kunnen wij die technologie op een innovatieve manier inzetten in onze onderzoeken? Dus ik denk dat de straten in onze landen, die geven al veel problemen, maar die kennen we, die problemen. Maar eigenlijk de digitale wereld waarin we leven, daar hebben we de situatie niet onder controle op het ogenblik.
Dus daar zal zich nog veel wat nieuwe initiatieven moeten plaatsvinden. En zoals ik al eerder zei in de intro, het Belgisch EU-voorzitterschap komt stilaan tot zijn einde. Is Europol tevreden met de bereikte resultaten van ons land als tijdelijk voorzitter van de Raad van de Europese Unie?
Absoluut.
Ja.
En ik zal u een beetje uitleggen waarom. Dankzij het Belgisch voorzitterschap zijn er in cruciale dossiers zeer belangrijke stappen gezet. Ik denk bijvoorbeeld aan het prioritiseren van de aanpak gelinkt aan drugs. Dat is absoluut noodzakelijk, omdat we zien dat voor criminelen de handel in drugs nog altijd de meest winstgevende activiteit is. Dus het is echt noodzakelijk dat we Europees wijd een aanpak hebben die gedeeld wordt in alle landen. En ook mede dankzij het Belgisch voorzitterschap is de drugsaanpak een prioriteit in alle Europese landen. We hebben ook oefening gemaakt voor het Belgisch voorzitterschap als Europol samen met België om de meest bedreigende criminele organisaties in kaart te brengen. Wat absoluut noodzakelijk is, want als je niet begrijpt hoe criminele organisaties werken, kan je ze ook niet aanpakken. En dankzij die samenwerking qua informatiedeling tussen de verschillende Europese landen, samen met 17 partnerlanden, zijn we er eigenlijk in geslaagd om een definitie te vinden hoe moeten we die criminele netwerken identificeren en hoe gaan we eraan werken. En nu neemt het Belgisch voorzitterschap ook nog het initiatief om de studie die we gemaakt hebben over die meest bedreigende criminele netwerken, om daar concrete plannen qua uitvoering in de toekomst aan te verbinden. Zoals ook het Europees voorzitterschap bijvoorbeeld in 2010 verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van impact en daar ook de impact policy cycle aan gekoppeld heeft en waarbij impact nog altijd zeer belangrijk is in het Europese veiligheidsbeleid om concrete acties te ondernemen samen met de verschillende landen. Dan natuurlijk tweede groot belangrijk punt, de operationalisering van het migratiepact. Vanuit politie werken wij natuurlijk aan de criminele netwerken die illegale migratiestromen en trafficking in human beings organiseren. Maar die operationalisering van het migratiepact is zeer belangrijk ook voor de interne veiligheid binnen de Europese Unie. En dan het Belgisch voorzitterschap heeft ook zeer veel initiatieven genomen om toch de landen samen te brengen rond een voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot child sexual abuse online. Dat is een zeer ernstig misdrijf en dat is een zeer ernstig fenomeen dat we alleen maar zien groeien. Door de technologische ontwikkelingen wordt het gemakkelijker om child sexual abuse material te verspreiden via de digitale wereld waarin we leven. Dus het is zeer belangrijk dat we ook als Europa daar een eenduidig standpunt in nemen en de noodzakelijke wetgevende initiatieven. Dus dat zit ook in de portfolio van het Belgisch voorzitterschap. Dan het initiatief dat België genomen heeft, de zogenaamde Port Alliance, om de havens binnen Europa die echt een bedreiging voor, die echt gebruikt worden door criminele organisaties als aanvoerpunt of eindpunt voor drugs. En om daar samen te werken met de private sector, dat is ook een zeer belangrijk initiatief. Want als je niet samenwerkt met de private sector, ga je ook nooit je aanpak gelinkt aan je bestrijding van je drugscriminaliteit kunnen gestalte geven. Dus België heeft zeer veel stappen gezet in zeer veel verschillende domeinen. En ik ben echt blij, want ik geloof dat bepaalde stappen zullen duurzaam zijn, ook in de toekomst, om die fenomenen aan te pakken.
Ja, België heeft zich echt weer bewezen als compromiszoeker. Dat zou je wel kunnen stellen.
Ja.
En u hebt het al even vermeld. Op 5 april bracht Europol een rapport uit over de meest bedreigende criminele netwerken in de EU. Kan u nog eens kort de belangrijkste bevindingen uit dat rapport opsommen voor onze luisteraars?
Ja, dus het gaat om de meest bedreigende criminele netwerken. Dat is anders dan het SOCTA-rapport. Het SOCTA-rapport gaat om een overzicht van de georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie. Hier gaat het om de landen, de Europese lidstaten en 17 partnerlanden die eigenlijk hebben geïdentificeerd wat zijn voor mijn land de meest bedreigende criminele netwerken, die eigenlijk een destabilisering van mijn land teweeg brengen. En we zijn gekomen tot 821 meest bedreigende criminele netwerken binnen Europa, die werken met 25.000 leden, om het zo te zeggen. Dus dat is wel aanzienlijk. En we hebben eigenlijk kunnen definiëren dat er 4 kenmerken zijn voor die meest bedreigende criminele kenmerken. In het Engels korten we dat af als ABCD. A is agile, dus dat betekent ze zijn zeer flexibel. Ze passen zich aan de opportuniteiten die zich stellen. B, borderless, ze werken over de borders, over de grenzen. We hebben 112 nationaliteiten geïdentificeerd binnen die 821 criminele netwerken. Het derde is controlling. Het is duidelijk, in de meest bedreigende criminele netwerken is de baas de baas. Dus alles gaat via een bepaalde lijn in de communicatie en in de beslissingen die genomen worden binnen dat criminele netwerk. En dan, wat zeer belangrijk is en waar we zeer veel aandacht moeten aan besteden, het destructieve, de destructief. Eigenlijk hebben die netwerken de bedoeling om de maatschappij te destabiliseren. Vandaar dat ze ook een grote bedreiging zijn voor de samenleving, omdat ze proberen het geloof in de rule of law te ondermijnen en het geloof in de legale economie ook ondermijnen. Omdat natuurlijk die criminele netwerken, die verdienen geld en op een bepaalde ogenblik in de tijd moet het illegale geld bovenkomen in de legale economie, waardoor je normale economische gezondheid wordt ondermijnd en waardoor het geloof en het vertrouwen in de legale economie wordt ondermijnd. Meest bedreigende netwerken die vinden het ook zeer belangrijk om macht te hebben. Dus power is zeer belangrijk. En ze proberen daardoor te infiltreren in de legale samenleving, in legale bedrijven, in de politie, in de douane, in de justitie, in de politiek, omdat ze willen wetgeving op maat voor zich krijgen. Niet voor in het belang van de samenleving, niet in het belang van de burger, maar in het belang van de criminele netwerken, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om hun netwerken altijd maar meer uit te breiden en meer geld te verdienen. Wat we ook gezien hebben bij die criminele netwerken is dat 60% zoekt een toevlucht in geweld. We zien extreem geweld gebruikt door die criminele netwerken. En de conclusie eigenlijk die we ook getroffen hebben is wanneer we als Europese law enforcement agencies, als Europese politiediensten onderzoeken opstarten naar die criminele netwerken, dan moeten we niet alleen het basismisdrijf onderzoeken, maar moeten we tegelijkertijd onderzoeken starten naar de financiële methodieken en naar de financiële criminaliteit en ook naar de wapentrafiek gebonden aan die criminele netwerken. Want ze werken met wapens, ze gebruiken wapens, dus we moeten echt ook achter de wapens gaan. Vandaar dat we bij Europol nu ook niet alleen een Criminal Information Hub hebben opgezet, maar ook een hub gelinkt aan de wapens om de informatie met betrekking tot wapens te delen over de verschillende lidstaten.
Oké, dus het rapport brengt heel wat teweeg. Dit rapport kadert ook binnen de EU Roadmap ter bestrijding van drugshandel en georganiseerde misdaad als actie 4, de criminele netwerken in kaart brengen die de grootste bedreiging vormen in de samenleving, waar België trouwens impact driver van is. Hoe gaat het eigenlijk nu concreet verder na dit rapport? Dus het rapport is er nu, hoe gaat het nu verder?
Er zal een zeer belangrijke vergadering zijn van COSI, die volgende week of deze week plaatsvindt, waarbij de discussie zal gevoerd worden, hoe gaan we verder met dit rapport? Sowieso zal het zo zijn dat we de oefening moeten herhalen. Dus dit is de eerste stap in een volledig proces dat volgens mij duurzaam zal moeten worden ingebed in de werking van de politiediensten in de Europese Unie. Dus het is eigenlijk een eerste startpunt, kunnen we zeggen. Wij hebben voorgesteld, en ik denk dat dat ook wel zal aanvaard worden door de lidstaten, om de 2 jaar de oefening te herhalen. Want een van de kenmerken van die groepen is dat ze zeer agile zijn. Dus we moeten eigenlijk permanent weten hoe ze zich verder ontwikkelen. Want dat hebben we ook gezien in de grote dossiers KUCC bijvoorbeeld, die echt ons een heel goed inzicht gaf in de werking van criminele groepen. Maar die ons ook een goed inzicht geeft in hoe passen die criminele groepen zich aan na politieinterventies. En hoe gaan ze zich wapenen tegen toekomstige politieinterventies? En hoe misbruiken ze eigenlijk tekortkomingen binnen het wetgevend kader om hun criminele activiteit verder gestalte te geven? Dus het is belangrijk ten eerste dat die data gecentraliseerd is. En Europol is daarvoor het best geschikt. Ik ben ook zeer dankbaar dat alle lidstaten zoveel info gedeeld hebben en geloofd hebben in het belang van het project om die info te delen over die criminele groepen. En daardoor moeten we die informatiepositie ook up-to-date houden, vandaar die 2 jaar. En ten tweede is het zo dat dankzij die oefening kunnen we de mensen, de beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de prioriteitenzetting binnen de Europese Unie een duidelijk beeld geven over de situatie binnen de Europese Unie, die niet goed is. Hmm. Maar wanneer we hebben al een goed zicht. En dat is het begin van de oplossing van een probleem.
Dat is zeker waar. En een van de andere prioriteiten die ons land naar voren bracht tijdens dit EU-voorzitterschap was de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. In de media lezen we er steeds vaker over. U hebt het daar straks ook al vermeld, de toenemende geweldsfactor. Is Europa de war on drugs aan het verliezen? En wat zijn op dat vlak eigenlijk onze werkpunten?
Is Europa de war on drugs aan het verliezen? Ik vraag mij af of de war on drugs, of dat een goede omschrijving is. Ik weet dat niet. Het is zo dat de dimensies, de proporties eigenlijk die de illegale handel in drugs aanneemt binnen Europa, is op een ongekende hoogte. Dat kunnen we wel zeggen. Europa is niet alleen een importland voor drugs. Europa is ook een transitiecontinent voor drugs. En Europa is ook belangrijk voor de productie van synthetische drugs. Dankzij die grote operaties die we gehad hebben, waarbij we toegang hadden en inzicht hadden in de geëncrypteerde communicatie die gebruikt werd door de criminele netwerken verantwoordelijk voor de drugstoevloed in Europa, hebben we inzichten die we kunnen gebruiken ook in onze strijd tegen drugs. Dus de strijd tegen de drugscriminaliteit is een strijd van lange adem. En die zeer veel initiatieven en creativiteit veronderstelt van de mensen die er actief in zijn. En de belangrijke factor is de technologie en het misbruik van de technologie. En ook natuurlijk de globalisering vergemakkelijkt de ganse setup van die criminele organisaties die de verantwoordelijkheid hebben. Er zijn voor mij 4 punten die we moeten in acht nemen als we succesvol willen zijn in de strijd tegen die drugscriminaliteit. Ten eerste is er de internationale politiesamenwerking. We kunnen nog meer doen. We zijn er nog niet. De keten voor mij is nog niet volledig rond, zowel van het lokale naar het internationale. De infodoorstroming is al veel beter dan vroeger, maar de infodoorstroming is nog niet waar we moeten zijn. Een feit dat gebeurt op een lokaal niveau moet gekend zijn op het internationale niveau. Want wat we zien is dat die drugscriminelen die gebruiken ook een soort van proefprojecten om nieuwe drugs te introduceren in een bepaald territorium. Het is dus niet altijd de vraag die het aanbod bepaalt. Het zijn de drugscriminelen die de vraag doen groeien. Wanneer we in bepaalde kleine gemeenten een opstoot zien van Trankfurt bijvoorbeeld, dan is dat omdat een drugsgroep daar een try-out doet. Van wat zal dat effect zijn op die stad of op die gemeente van de introductie van drank in die omgeving. Het is niet dat een drugsverslaafde vraagt, geef mij drank. Het is de criminele organisatie die eigenlijk zijn netwerk wil uitbreiden. En wij moeten dat weten op internationaal niveau. En wat ik zie, is dat die lokale problemen niet altijd doorstromen naar het internationale niveau. Vandaar dat het gebruik van het beveiligd netwerk dat je Europol gebruikt en ter beschikking stelt van de lidstaten, dat ik echt geloof dat dat beveiligd netwerk nog meer moet uitgerold worden, ook naar het lokale niveau, waardoor dat de communicatie van het lokale naar het internationale niveau nog kan versterkt worden. Ten tweede, innovatie, technologie en data-analyse. We moeten nog meer investeren in het gebruik van innovatieve technologieën in onze onderzoeken. Sommige landen zijn daar al goed in, andere landen zijn daar nog minder in. De threshold moet naar omhoog. Dat is duidelijk. En we moeten echt investeren in data-analyse in onze onderzoeken, in onze grote onderzoeken die we hebben over gans Europa. Dan de financiële criminaliteit. In 2020 heb ik beslist bij Europol een Financial and Economic Crime Center op te richten. We moeten echt achter het geld gaan. Criminelen werken voor power en voor geld. En die geldstromen moeten we in kaart kunnen brengen. Het is zeer complex. En we zien ook dat sinds we meer aandacht geven aan die financiële onderzoeken, dat criminelen zich ook gaan heroriënteren. In SkyOCC zagen we bijvoorbeeld in bepaalde plaatsen dat zeer veel cashgeld ter beschikking was om de mensen die ze moesten corrumperen te kunnen betalen, direct te kunnen betalen. We zien nu dat cash nog altijd belangrijk is. Cryptocurrencies zijn ook belangrijk. Maar wat zien we ook? Dat bijvoorbeeld een drugscontainer kan betaald worden met een appartement. Vastgoed. Waarbij het voor financiële onderzoekers weer moeilijk wordt om de echte eigenaar van dat vastgoed in kaart te brengen. Dus daar zie je onmiddellijk de flexibiliteit van die organisaties. Ze passen zich aan naar de aanpak door politie. En politie moet zich altijd specialiseren in een nieuwe aanpak en moet zien dat die informatiepositie ook op het gebied van financiële criminaliteit zeer belangrijk wordt. Voor politiediensten is het een uitdaging. Het is moeilijk om financiële onderzoekers te vinden. Vele onderzoekers bekijken financieel onderzoek als iets dat eigenlijk qua zeer administratief is, niet actiegericht genoeg. Dus we moeten echt daar zoeken naar de geschikte competenties. Maar ik ben ervan overtuigd, een onderzoek naar een criminele groep zonder een onderzoek dat tegelijkertijd loopt naar de financiële stromen van die groep, dat is gedoemd om te mislukken. We kunnen niet blijven verder gaan om criminelen in de gevangenis te steken, niet te raken aan hun financiële mogelijkheden. Wanneer ze dan vrijkomen, hebben ze te veel geld ter beschikking en we moeten daar echt achter gaan. En dan operationele excellentie. Dus we moeten echt excellent zijn in ons werk. We gaan er niet meer geraken met middelmaat. Dus we moeten meer en meer investeren in de training van onze mensen, zodat eigenlijk onderzoeken naar cyber-enabled crime, dus naar criminele omgevingen die door de digitale environment verbeterd worden, gefaciliteerd worden. We moeten eigenlijk de competenties van onze mensen permanent bijwerken. En ook daar zie ik dat er nog te weinig investeringen zijn in die overstap naar onderzoeken in een digitale omgeving. Daar hebben we ook nog in Europa veel stappen te zetten. Oh. Dus om samen te vatten, internationale samenwerking nog meer. Innovatie, technologische kennis nog meer. Dan financiële onderzoeken echt in investeren. En dan die operationele excellentie moeten we overal nastreven. Dus training van onze politiemensen absoluut noodzakelijk.
Oké, dat zijn vier heel duidelijke werkpunten. En dan de laatste vraag eigenlijk. De Raad van Bestuur van Europol komt bijeen in Brussel van 17 tot 19 juni 2024. Ook het laatste evenement dat de federale politie organiseert voor het Belgisch EU-voorzitterschap. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van deze Raad van Bestuur is het geven van strategische sturing aan het agentschap. In uw ogen, waar moet een agentschap als Europol naartoe in een wereld anno 2024?
In een wereld anno 2024 en daarna. Mijn belangrijk strijdpunt op dit moment is ervoor zorgen dat politiemensen hun werk kunnen blijven doen. Want je kent het debat over encryptie en je kent ook de discussie over toegang tot geëncrypteerde communicatie. Dus ik meen, samen met de politiechefs in de volledige Europese Unie, dat wanneer wij een bevel hebben van een rechterlijke overheid, een toelating van een rechterlijke overheid, om toegang te krijgen tot geëncrypteerde communicatie, dat we die ook moeten krijgen. En dan met de beslissingen die door die high-tech companies genomen worden om alles te encrypteren, gaat ons leven zeer moeilijk worden. En gaat het eigenlijk, kunnen we eigenlijk niet meer garanderen dat de burger veiligheid zal krijgen en het onderzoek zal krijgen waar hij recht op heeft. Want gaat een politieorganisatie de volledige decryptieapparatuur inzetten voor een fraude van €300 die georganiseerd is via een geëncrypteerde messaging bijvoorbeeld? Ik denk het niet. Dus dat kan niet. Want als we de kleine criminaliteit niet meer gaan kunnen onderzoeken, dan betekent dat dat we het vertrouwen van de bevolking gaan verliezen. En dat is zeer nefast op lange termijn. Mensen moeten zich veilig voelen in de fysieke wereld, maar mensen moeten zich ook veilig kunnen voelen in de digitale wereld. En dat is waarom we eigenlijk moeten nauw samenwerken met die technologische ondernemingen die vooral in de Verenigde Staten gebaseerd zijn en waarbij we afspraken moeten kunnen maken wanneer en hoe heeft politie toegang tot geëncrypteerde communicatie. Want ik ben zeer sterk voor encryptie. Dat is in het belang van eenieder en van onze privacy en van de manier waarop we veilig op het internet kunnen gaan en ons kunnen bewegen binnen de digitale wereld. Maar wanneer er criminele feiten worden gepland of gebeurd zijn, dan moet de politie ook zijn werk kunnen doen. En dit wordt nu sterk bemoeilijkt, enerzijds in de legale wereld, met de legale firma's die ons het leven moeilijk maken omdat we geen toegang hebben tot geëncrypteerde communicatie, maar ook anderzijds door die criminele geëncrypteerde communicatie die gebruikt werd, bijvoorbeeld in SkyCC of in EncroChat, waarbij je dus criminele ondernemers hebt die een communicatiesysteem voorzien voor criminele ondernemingen. Dus het werken aan de mogelijkheid voor de politiediensten om hun werk te kunnen doen, dat zal een werk van lange adem zijn en de strijd is niet gewonnen en ik vind dat zeer erg. Ik vind dat zeer erg dat een politiedienst eigenlijk niet kan waarborgen aan de samenleving, we kunnen ons werk nog doen. Vandaar dat er verschillende wettelijke initiatieven zullen noodzakelijk zijn in de toekomst. Een tweede groot punt, anno 2024, internationale samenwerking. Zeer belangrijk. Ik weet dat België zeer veel samenwerking heeft in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Zeer belangrijk voor de strijd tegen drugs. Ook op Europees vlak zien we dat we meer en meer kunnen samenwerken als Europol met derde landen, bijvoorbeeld Latijns-Amerika. Vandaar, we hebben recent een akkoord afgesloten met Ecuador bijvoorbeeld. Die erkenning dat wat buiten de grenzen van de Europese Unie gebeurt een impact heeft op de interne veiligheid in de Europese Unie, moeten we ook omzetten in daadkrachtige instrumenten. En daar zijn we mee bezig. Dus ik vind dat ook een zeer belangrijk punt voor 2024 en voor de toekomst. En dan de innovatie en de nieuwe technologieën. Zeer belangrijk om te weten wat de ontwikkelingen zijn wereldwijd van de technologie. Een zeer goed zicht hebben over hoe kunnen criminele organisaties en criminelen die technologie gebruiken en misbruiken. En hoe moeten wij als law enforcement daarop reageren? Maar hoe kunnen wij ook bijvoorbeeld artificial intelligence gebruiken in ons eigen werk? En hoe kunnen we dat doen op een manier waarbij mensen, gewone burgers, die geen criminele activiteiten plannen, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat zij geen slachtoffer worden van het feit dat we die nieuwe technologieën niet kunnen gebruiken? Dus er zijn veel uitdagingen voor de toekomst, maar voor mij is de grootste uitdaging op het ogenblik ervoor zorgen dat politie niet blind wordt.
Ja,
Oké, heel duidelijke strijdpunten van uw kant. Dit was een zeer boeiend gesprek, mevrouw De Bolle. Ik wil u enorm bedanken voor uw tijd en uw antwoorden. Europol is en blijft een cruciale schakel in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. En ik stel nog heel wat drive vast bij u en het gehele agentschap om die strijd te blijven aangaan en om Europa veiliger te maken. Nogmaals, mevrouw De Bolle, hartelijk dank. En dan zijn we weer op het einde gekomen van deze podcast. Met het einde van het Belgisch EU-voorzitterschap op 30 juni zijn ook de dagen van deze podcast bijna geteld. Blijf desalniettemin luisteren, want we blijven interessante gasten ontvangen die hun kennis en inzichten zullen delen over Europese dossiers. Luister zeker ook naar eerdere afleveringen waar experts van binnen het politiekorps de vergaderingen van werkgroepen en politienetwerken tijdens dit voorzitterschap toelichten. Tot een volgende keer!